Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kwaremond Koersbier. Check www.kwaremond.be.
Welkom bij de Courage Podcast. De podcast waarin voormalig professioneel wielrenster Vera Koedoder op zoek gaat naar de verhalen achter de topprestatie. Met Courage. Maar nu speciaal over de koers. Dit doet zij samen met voormalig professioneel wielrenster Ine Bijen en andere gasten. Courage Koers. Rondom belangrijke wedstrijden van het vrouwenwielrennen praten zij erbij. Met enthousiasme en het hart op de tong. Veel luisterplezier.
Let's go.
Ja, zijn we.
Welkom allemaal weer bij de Courage Podcast, bij Courage Koers nummer 23. En ik heb weer Eva Buurman als co-host vanavond na de Amstel Gold Race heb ik in de show. En daar ben ik weer hartstikke blij mee. Ja, het is toch wel weer fantastisch dat, dat Kwaremond deze show mede mogelijk maakt natuurlijk. En Eva, welkom. Leuk dat je er bent. Maar je zit nu niet tegenover me. Ja, je zit wel tegenover me, maar dan op een schermpje. Wel op dezelfde plek. Wel op dezelfde plek. Maar dan op een schermpje. Want,
op dezelfde plek tegenover je.
Ja, alleen dan op, ja, alleen dan op een schermpje. En vanuit Limburg.
Ja, vanuit Maastricht. De start van de Amstel Gold Race vanochtend.
Precies, ja.
Ja, ja.
Ik heb hem zelf dan in 2001, 2002, 2003 gereden. Als 17, 18, 19-jarig meisje. En jij reed hem dus juist weer in, volgens mij uit mijn hoofd, iets van 2019 en 2020, zo om en nabij.
Zo, dat weet je beter uit je hoofd dan ik zelf, denk ik.
Ja, dus, en 2022. We hebben hem allebei drie keer gereden. Alleen ik in het eerste blok, jij in het tweede blok. Dat hij dus net weer... Eigenlijk, ik was dus gestopt januari 2017. En in april 2017, toen werd hij weer na een hele lange pauze opnieuw verreden. En dus we hebben allebei veel in Limburg gekoerst. Eigenlijk, de Holland Hills Classic was voor ons heel veel jaren de vervanger van de Amstel Gold Race. Vond ik ook heel gave wedstrijd wel. Hele zware wedstrijd. Een paar keer in de kopgroep gereden, op podium gereden. Echt wel goede herinneringen aan. Maar ook minder goede herinneringen. Als je dan geen goede benen had, oei, dan was het echt... Echt super, super zwaar. Dus je moest
Ik zat zelf in vorm ook zijn. Over die koers dit weekend na te denken. Over de Holland Hills Classic. Want wij gingen onder andere gisteren met de toertocht over de Kamerweg, Zwijberg. Ja. En toen dacht ik ook even terug aan de Holland Hills Classic. Waarbij we uit mijn hoofd dat rondje dan twee keer achter elkaar deden.
Ja, en altijd over die Geulemmerweg.
Geulemmerweg, even denken hoor. Vaak. Niet de Geulemmerberg.
Geulemmerberg, ja, die bedoel
Ja, daar was de finish altijd.
Ja.
Ja.
Ja, en in de Holland Ladies Tour, hè? Laatste etappe. Ook daar altijd finishen vaak. De Simon Ladies Tour.
Ja, dat wisselt een beetje, voor mijn gevoel. De Holland Ladies Tour, maar daar zit misschien ook weer verschil in qua jaartallen. Ja. De laatste tijd hebben wij wel in Limburg dan gekoerst, maar niet per se bovenop bij Geulemmerberg. Wel een keer de Kouwberg gefinished.
Ja, ook
Bij Sittard ook een paar keer geweest.
Ja. Nou, in mijn tijd, dan kon je er vergif op innemen. Dan was het toch 9 van de 10 keer, hè, toen jij nog niet zoveel koerste, was het echt altijd om die Geulemmerberg. Maar goed, hè, dat was altijd wel voor ons een hele mooie, belangrijke koers.
UCI in mei was die altijd.
Ja, klopt. UCI-wedstrijd, vaak een 1.2 uit mijn hoofd, of een 1.1, weet je. Dus echt wel een belangrijke koers. En toch heel gaaf dat nu de Amstel Gold Race weer terug is. Veel meer sfeer, veel meer publiek. Maar ja, goed, de Holland Hills Classic bestaat daardoor niet meer. En dan hebben we ook nog in Limburg natuurlijk de Volta Limburg Classic. En...
Die is ook nog niet heel lang voor vrouwen.
Nee, dat is ook na mijn tijd
weet
allemaal.
Niet sinds welk jaar het al precies, maar ik denk rond misschien 2019, 2000, of iets eerder misschien nog.
Ja precies. Dus, maar wel ook een hele mooie koers die al wel wat langer voor de mannen is. En waar ze toen de vrouwen aan toe hebben gevoegd, dus... De Amstel Gold Race en de Volta Limburg Classic natuurlijk heel mooie koersen altijd. En altijd in april. Een van de redenen waarom ze dus na 2003 de Amstel Gold Race niet meer hebben verreden, was doordat toen die mannen- en die vrouwenkoers in elkaar kwamen. Het was druk in Limburg. Het is nog steeds druk in Limburg. Nog drukker dan toen. Nou ja, ongelukjes liggen dan in een klein hoekje. En toen vandaag was het weer eigenlijk miserie. En ja, toen dachten we eigenlijk nog van, ja, valt er wel wat na te bespreken. En nou, toen kwam die knotsgekke Venus nog. En toen nou, was er in één keer best wel wat na te bespreken al met al.
Ja.
Dus vorige week had ik volgens mij, ik ben het vergeten terug te luisteren eerlijk gezegd. Maar volgens mij had ik Marianne Vos gezegd bij de voorspellingen. Vorige week had ik natuurlijk met Iris Slappendel de Parijs-Roubaix opgenomen. De nabeschouwing. En volgens mij had ik Vos en een klein kansje Wiebes of Nivea Doma Vollering. Nou, ik weet het niet meer precies. Maar volgens mij hadden we Vos er wel bij gezet. Trouwens, bij deze nog even de reminder. Niet vergeten. Voor de Iris wielerkleding winactie. Echt een hele gave winactie had Iris Slappendel in petto voor de luisteraars. En we hebben ondertussen superleuke reacties binnengekregen. En dat kan nog tot en met de Waalse Pijl. Dus voor iedereen nog even een oproep die de winactie gemist heeft. De winactie loopt nog tot en met de finish van de Waalse Pijl. En dan gaan Iris en ik kijken wat de leukste is. Dan maken we een selectie en dan gaan we de drie winnaars uit loten. Dus hele toffe wielerkleding valt er te winnen. Dus dat gezegd hebbende, Eve, wat heb jij allemaal in Limburg gedaan dit weekend?
Ja, goede vraag. Ik heb heel veel gedaan eigenlijk. Ik ben woensdagavond aangekomen in Maastricht. En donderdagochtend heb ik even gewerkt. 'S middags gefietst. En vrijdag begon mijn werkdag ook redelijk op tijd. Om 8 uur was ik bij Shimano Experience in Valkenburg. Daar waren we aan het opbouwen voor Live and Giant. Ja, eigenlijk voor de toertocht die op zaterdag verreden werd.
Ja.
Waar 15.000 mensen aan meedoen. Ja. En dan ter promotie fietsen neerzetten, wat spulletjes. Ja, en als grote partner en sponsor van de Amstel Gold Race. Ja, eigenlijk laten zien ook ja, wat we hebben. Mm-hmm. Qua materiaal en dergelijke. Dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Dat deden we vrijdagochtend. En vanaf 1:00 of 12:00 kwamen dan de toerders, zeg maar. Degene ja. die de toertocht op zaterdag gingen doen. Dus dan komen heel veel mensen hun startnummer ophalen op vrijdag alvast. Zodat ze zaterdag eigenlijk direct van start kunnen gaan en niet eerst nog een nummer moeten ophalen. Ja, met 15.000 man is het natuurlijk heel veel. Mm-hmm. Daarin heb je ook nog de variaties qua afstanden die je kan doen. Je kan 65 kilometer, wat over het algemeen niet zo heel lang duurt. Maar je hebt ook de 250 kilometer. Dus degene die die afstand doen, gaan vaak al rond 6:30, 7:00 vertrekken. Ja. Dus dan is het toch wel lekker als je alvast je startnummer hebt opgehaald en dat je 's ochtends om 6:00 je koffietje en een beetje wakker wordt op de fiets in Zuid-Limburg.
Ja.
Dus die hebben dan vaak zaterdagochtend geen zin meer om dan het startnummer nog op te halen.
Mm-hmm.
Dus daar was ik vrijdag aan het werk. En toen ben ik vrijdagavond, om 9:00 was ik denk terug ongeveer. En toen zaterdagochtend was ik om 7:00, 7:15 ook weer in Valkenburg. Ook weer bij Giant & Live helpen. Daar kwamen allemaal partners, klanten. En ja, daar gingen we dan shirtjes uitdelen, nummers uitdelen, koffie, theemomentje. Ja, er waren ook wat sporters die gesponsord worden. En zo eigenlijk ja, hele leuke dag gehad. Daarna zelf mee gefietst.
Leuk.
Bij de toertocht.
Ja, en toen vandaag weer gefietst.
Ja, ja, dan zit je in Maastricht. En mijn vriend was gisteravond ook gekomen. En die werkt in de fietsenwinkel. Dus die werkt op zaterdag altijd. Dus die had eigenlijk ook wel heel veel zin om te fietsen vandaag. Het is hier ook, nou ja, best goed weer. Mm-hmm. Droog, 16, 17 graden, denk ik. Dus ja, we zitten in Maastricht. 2 kilometer, denk ik, van de start of nog niet eens. Dan was het toch wel lekker om een rondje te maken. Dus we zijn 's ochtends om 9:00, denk ik, richting de prestatie gegaan. En daarna, ja, we hadden even gekeken om af te steken. Maar dat is, ja, toch best lastig,
ja,
om de koers nog goed te kunnen volgen.
Mm-hmm.
Dus we dachten, nou, als we om 12:30, als de uitzending ongeveer begint, als we dan een beetje terug zijn, dan gaan we even chillen, gaan we even kijken. En dan gaan we naar de finish van de vrouwen. Gaan we weer terug naar de finish van de mannen kijken. Echt bij de finish, bij Berg en Terblijd. Ik weet het nooit precies hoe die plaatsnaam daar heet. Mm-hmm. Je hebt Berg, je hebt Terblijd, je hebt Berg en Terblijd.
Ja, klopt.
Ik weet het niet precies, maar in ieder geval bij die VIP-tenten en de finish.
Ja.
om daar heen te gaan. Maar ja,
berg en te blijd, ja.
Onderweg waren we aan het fietsen. We gingen richting de N-weg, richting Hulpen. En toen zagen we allemaal mensen staan langs de kant. We dachten, oh, nou, misschien komt de koers wel zo langs. Dus even horen aan de weg bij verzorgers van Soudal. En die zeggen, ja, de vrouwen die staan al 35 minuten stil. De mannen hebben nu een andere lus gekregen. Die komen er zo waarschijnlijk aan. Ze dachten, oké, de vrouwen staan stil. Of we hadden toen het idee, of hoe we het hadden begrepen, dat die wel weer gestart waren. Maar ja, de mannen kwamen bijna langs. Dus dachten, nou, gaan we hier wel even kijken.
Ja.
Dus toen kwam er een kopgroep van 4 voorbij en daarna het peloton. Toen dachten we, de Kruisberg is hier dichtbij. Laten we een kijkje nemen op de Kruisberg. Toen zijn we naar de Kruisberg gefietst. Nou, toch maar even aan de kant gevraagd van, zijn de vrouwen hier al voorbij geweest? Nee, nog niet. Die staan nog stil. Dus, oh, ze staan toch nog stil. Ze zijn toch nog niet aan het rijden. Mm. Nou, toen gingen we de Kruisberg op. Zagen we wat auto's van damesploegen naar beneden rijden.
Yeah.
En toen ook de auto van Liv. Ik had mijn liftpakje aan en ik had ze bij de start al even gezien. Dus ik doe mijn hand omhoog en ik vroeg waar ze heen gingen en waarom ze hier weggingen. En zei ze, de koers is geneutraliseerd en ze gaan alleen nog maar de finale rondjes doen. Oh, oké. Dat, om daar te komen nu is eigenlijk ook wel lastig. Oké, laten we maar het parcours volgen. We gaan gewoon de Kruisberg doen, de IJzerbosweg. De Keuterberg hebben we wel even overgeslagen. De Vromberg wel tussendoor meegepakt. Dus wij hebben eigenlijk, doordat de vrouwenkoers was geneutraliseerd, eigenlijk de vrouwen Amstel Gold Race versie gedaan vandaag. Zonder de finale rondjes.
Je hebt meer gefietst dan de Rensers vandaag. En dan ben je nu nog wel gestopt.
Ja. Nou, vooral gisteren veel gefietst, moet ik zeggen.
Ja,
vandaag was het wel iets minder hoor, maar... Al met al toch aardig
weekendje.
Kilometers in de benen dit weekend.
Laten we zeggen, dit weekend in totaal meer kilometers gefietst dan de rensters.
Oh, zeker. ik weet niet wat zij gisteren qua voorbereiding hebben gedaan. Maar ik denk geen 100 kilometer.
Nee, de meeste...
Beentjes omhoog. De meeste gingen ervan uit dat het vandaag gewoon 160 loodzware kilometers zouden gaan worden.
Precies. En de meeste die doen dan maximaal 40, 50 kilometer koffierondje.
Precies.
Ja.
Beentjes los, misschien een paar sprintjes tussendoor en verder lekker relaxen.
Ja. Ja, in plaats van 160 kilometer werd het ongeveer rond de 100 kilometer vandaag. Dus dat scheelt natuurlijk echt een slok op een borrel. En het was echt bizar, want eerst was er zelfs nog sprake dat echt de koers helemaal stopgezet zou worden. Dat er niet eens meer doorgereden zou worden. Omdat het lang ook onzeker was. Allerlei zaken. Dus voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Er was natuurlijk een politieagent. Die had een groot ongeluk gehad. Een zwaar ongeluk met een automobilist. Ja, dus dan moet er onderzoek gedaan worden. En de renners konden dus niet langs over die weg. En dus de Korenweg, de Kruisberg, de IJzerbosweg, de Vromberg, de Keuterberg. Waar het normaal gesproken ontploft... Het ontploft altijd daar en dan is gewoon een hele sterke groep
eigenlijk,
weg.
Op het moment dat wij die Kruisberg boven en ik realiseerde, we gaan alleen nog maar het lokale rondje doen. De renners gaan dus niet meer over deze lastige klimmen die heel snel achter elkaar opvolgen. Ja. Zit echt alleen dat je gaat dalen en daarna begint de volgende. Mm-hmm. Toen zei ik meteen tegen mijn vriend van, ik denk Wiebes vandaag.
Ja, tuurlijk.
Ik dacht, dit is een ideale rondje. Geneutraliseerd, lange tijd. Het is niet te lang. Je hoeft niet 5 keer een kouberg op. De Bemelenberg heb ik dit weekend ook een paar keer gedaan. Ja, in een peloton ben je die op voordat je het weet eigenlijk, ongeveer.
Ja.
Het is lastig om daar echt verschil te maken. Geulhemmer zit een beetje tussen de twee in, als ik het zo voor mezelf een beetje bekijk. En positie is natuurlijk... in de Amstel heel erg belangrijk, waar ze altijd ook goed in is en de hele ploeg goed in zijn ook.
Ja, zeker. En wij spraken Lorena natuurlijk naar Drenthe.
Ja, en het was een van haar doelen ook.
Een van haar doelen, eigenlijk voor in de toekomst. Wel ook wel voor dit seizoen, om hier goed te rijden. Maar eigenlijk meer ook voor in de toekomst, dat ze heel graag, ook voor haar een thuiswedstrijd, omdat ze daar woont, heel graag hier goed wilde rijden en dan in de toekomst winnen. Maar toen kreeg ze een geluk bij een heel groot ongeluk. Voor haar dan kreeg ze nu een hele grote kans in haar schoot toegeworpen. En dan komen we straks natuurlijk wel bij de apotheose. Dat, ja, wie had dat bedacht? Ja, als we eventjes de koers proberen samen te vatten van wat er nog van over was. Ik heb even wat aantekeningen gemaakt op een kladblaadje. Nou ja, goed, 60 kilometer korter. Pas 1,5 uur koers hadden ze gehad. En toen werd er dus na ongeveer 1 uur stilstaan, werd er pas herstart bij de finish in Bergen te Blijt. 3 plaatselijke rondes van 18 kilometer. Dus ja, dat kon je eigenlijk als een soort van groot criterium zien. Met iets van 40, 45 kilometer te gaan kwamen de beelden op de televisie. Ja, kijk, Wiebes die vorig jaar 2e werd in de CIMAC Ladies Tour achter Kopecky, wat op de Kouberg finishte. Ja, dus iedereen had het er al over van, nou ja, iedereen gaat nu gewoon straks Lorena zien winnen. Maar toen waren er dus wel gelukkig mooie aanvallen, waaronder de andere Eva straks in de show, Eva van 8, die ja, die gooide toch wel echt vlam in de pan met nog 34 kilometer te gaan. Ze was zelf initiatiefnemer op de Geulemerberg met Kastelein en Bauernfeind die ze meekreeg op de top. En was een mooi kopgroepje. En toen dacht ik van ja, nou dat wordt straks weer teruggepakt. Want Lidl zit er niet bij, Stierwerk zit er niet bij. En Van 8 en Kastelein en Bauernfeind zijn niet de allerminste klimsters. En dan vooral Kastelein en Bauernfeind niet op papier. Kastelein die vorig jaar een toeretappe heeft gewonnen in de langste toeretappe ooit. En een hele zware. En Bauernfeind die ook supergoed kan klimmen. Ook een toeretappe.
Ja. Ja. Ja.
Dus Eva van 8 was daar met 2 toeretappe winnaressen op pad. Ik dacht, nou, sorry, maar die moeten jullie niet laten rijden. Nou, dat gebeurde dus toch, naar mijn verbazing. En 25 kilometer te gaan, nog 1 minuut voorsprong. Met wederom Jasper Tat, wat Anouska Koster wel vaker gebeurt in dit soort grote koersen. Die dan denkt van, ah shit, hier had ik bij moeten zitten. Dan in er eentje probeerde overstap te maken. En dan dus, nou ja, die had helaas Jasper Tat, maar wel goed geprobeerd wederom. Maar hopelijk gaat ze de volgende keer gewoon direct mee. Want het is wel echt zo'n renster voor zo'n ontsnapping als dit, vind ik. Ja, en 22 kilometer te gaan dachten, denk ik, Lidl, Trek ja, en dan een paar andere ploegen van er moet wel wat gebeuren. Brand, die onderaan de Kouberg vol aanging en eigenlijk probeerde dan Longo Borghini te lanceren. Dat lukte heel goed, want die ging bovenop de Kouberg echt supersterk aan. Je kon gewoon zien dat na de Ronde van Vlaanderen dat Borghini nog steeds fantastische benen had. En nou ja, Vollering, die eigenlijk in de Brabantse Pijl afgelopen woensdag het net niet dicht kreeg naar Longo Borghini, die uiteindelijk 2e werd. En die dacht, ja, dat gebeurt me niet de 2e keer deze week. Dus die reed echt op het tandvlees het gat dicht. En eigenlijk reed zij met iedereen in het wiel het gat weer dicht. Ze pikte Anouska Koster op en met 18 kilometer te gaan nog steeds 1,5 minuut voor de kopgroep. En als het goed is, heb jij dan de finale wel meegekregen, hè? Want ik had net voor de show al even gevraagd aan jou, want jij was natuurlijk aan het fietsen, dus ik ben nu een beetje langer aan het woord.
Op dat moment zat ik al een tijdje bij de finish.
Oh, toch? Ja.
Met 2 rondes te gaan heb ik alles vanuit eigenlijk vanuit Bergen te Blijt op het scherm en ze langs zien komen. Ja.
Okay.
Nee, daar heb ik alles heel goed meegekregen.
Nee, oké. Okay. Ja, nee.
Ik was er live bij.
Ja, oké. Okay. Nee, want ja, ik wist niet precies wat je nou wel en niet had meegekregen natuurlijk. Maar 13 kilometer te gaan, nog 45 seconden voor de kopgroep. Ik vond het spannend, want ik gaf ze echt wel een grote kans eigenlijk. En met 11 kilometer te gaan, nog 55 seconden.
Het liep eigenlijk alleen maar weer op, de voorsprong. Ja. Van kilometer 15 tot kilometer 7 ongeveer, denk ik.
Ja, precies. Dus dat vond ik wel heel opvallend. Dat ze echt met vuur speelden in het peloton, de grote ploegen. Toen met 10 kilometer gaan, Eva van 8, die echt courage toonde en het keer op keer probeerde. Die ging aan op de Wemelenberg. Kastelein op hangen en wurgen kwam toch weer terug. was een beetje aan het linkerbal in de kopgroep, hè, konden we zien. Dus dan gaan we Eva straks naar vragen ook hoe dat een beetje in zijn werk ging.
Ja, ze kon goed ook op gekke bekken trekken. Ja. Dat is het misschien niet, maar ja, ik had eigenlijk echt het idee, die echt op hangen en wurgen en op karakter elke keer terug. En dat is het denk ik evengoed ook wel, dat ze wel echt alles eruit heb gehaald. Maar dan ook op de laatste keer Kouberg, dan toch kan ze weer net mee. Ja, misschien uit haar allerkleinste kleinste teen gehaald. Maar ja, ze lost niet voor niks op de Bemelenberg dan bij hun en vecht weer helemaal terug. Mm-hmm. Dus ik denk eerlijk gezegd ook, ik denk ook niet dat het echt linkerbal, maar dat ook weer ja, niet heel veel meer op dat moment
was ook
in zat. En dat ze misschien op het vlakke dan toch wat power mist ten opzichte van Eva en misschien ook wel ten opzichte van Ricarda Bouwenfeind. Die waren, hoe ik het zag, net wel iets sterker in deze wedstrijd. En waarvan Eva nog, hoe ik het zag, nog iets sterker. Die nam wel echt de meeste en langste kopbeurten voor zich binnen de kopgroep. Maar dat gaan we straks van haar horen, hoe zij dat heeft ervaren.
Ja, zeker. Nou ja. Op een gegeven moment 1 minuut 10 voor de kopgroep. Nou, toen dacht ik echt van, gaat er nou nog wat komen of hoe zit het?
Nou, toen appten we nog even tussendoor van, misschien gaat de kopgroep het nog wel halen.
Ja, zeker. Ja, dat dacht ik echt. Jij ook, toch?
Ja. Ja, en ik was toch wel een beetje,
even goed, ondanks dat je weet.
In de war. Ja. Want bij de mannenkoers doen ze die Kouberg op het eind niet nog een keer.
Klopt.
En bij de vrouwen hebben ze nu toch een stukje van de mannenkoers er dan weer ingedaan in de finale. Maar gaan ze toch weer terug naar de Kouberg. En dat vond ik een beetje, het was voor mij niet helemaal duidelijk van, oké, gaan ze die Kouberg nu nog een keer doen? Of gaan ze net als de mannen die niet nog een keer doen?
Ja.
En ik dacht, als ze die niet nog een keer gaan doen, dan hebben ze echt een goede kans.
Ja, het grappige was dat ik dus echt best wel een lange voorbeschouwing had geluisterd met Rianne Marcus, het ploeggenootje van Eva van Acht. En dan hadden ze het over het vernieuwde parcours van dit jaar, hè, met een andere finale leus, et cetera. Was toch het een en ander natuurlijk anders deze editie. En zij vond het vooral jammer dat het zwaartepunt van de koers zo vroeg in de wedstrijd lag met nog 90 kilometer te gaan. Dat ze dat liever later in de koers had gewild. En nou ja, er zitten natuurlijk redenen aan vast. Ook in verband met de mannenkoers, et cetera. Dus het is ook niet zo simpel om het anders te doen. Maar
nou, ik kan er wel op inhaken. Want ik was vanochtend dus live in Maastricht. De vrouwen starten ruim 40 minuten eerder dan de mannen. Ze rijden ook een kortere koers.
Ja.
Dus ik zelf denk ik dat daar best wel mogelijkheden in zijn om later op het parcours nog een keer daar IJzerbosweg, Kruisberg, Vromberg te doen.
Ja.
Omdat ze dus en eerder starten en kortere koers, waardoor er eigenlijk meer tijd daartussen zit.
Okay.
Maar misschien heeft het ook nog andere redenen met
politie.
Ja, ik weet niet, verkeer.
Ja.
Dat zou ook kunnen. Want dat de koers van de vrouwen geneutraliseerd was. Toen vroegen ook mensen bovenop de IJzerbosweg van wat de situatie was. En toen zei ook een stel van, maar de mannen die komen hier toch ook nog langs. Ja, die komen hier nog langs. Maar dat zou vanaf toen nog minimaal 2 uur duren. Dus er zit echt wel een heel groot gat tussen wanneer de mannen de IJzerbosweg en dergelijke rijden en de vrouwen. Waarbij ik ook dan wel begrijp van, dat de zwaarte van de koers ligt wel in dat punt echt. En die heb je vandaag eigenlijk helemaal gemist.
Ja, zeker. In ieder geval, er waren bepaalde redenen voor, begreep ik een beetje uit het gesprek dan met Rianne. Maar wat ik net wilde zeggen, wat dan weer zo typerend is, is dat, en net als wij in de podcast doen voorspellingen, omdat het gewoon voor de fun, want er is natuurlijk eigenlijk geen koers te voorspellen. Überhaupt, gewoon het hele wielrennen, dat heeft zoveel verschillende factoren. Kijk, als je schaatst of gaat hardlopen, dan kun je dingen veel beter monitoren, veel beter voorspellen. En met koersen, dan heb je echt, je ziet het dan weer als vandaag. Dan hebben al die ploegen hebben een plan. En nou is de reden natuurlijk verschrikkelijk, want ik begreep wel dat het relatief goed ging met die politieagent. Dat had ik nog even nagecheckt. Dus geen echt hele ernstige zaken of zo. Buiten levensgevaar, dat soort dingen. Dus dat is heel fijn. Maar ja, dit soort dingen kunnen dan gewoon gebeuren. En je bent van zoveel dingen afhankelijk. En ook in de koers, nou ja, je ziet het. Lorena had in feite alleen nog, had ze gewoon haar benen stilgehouden en niet eens haar handen in de lucht gedaan, had ze nog gewonnen, zeg maar. Maar goed, daar komen we zo meteen heel snel op. Als we nog heel even snel doorgaan naar het einde van de koers, want dan kunnen we Eva snel, andere Eva erover horen. Nou, 1:10 voor de kopgroep, 1 minuut 10. Toen Kopecky op kop voor Wiebes en Vollering. En ik miste dus vandaag bij SD Works een beetje Blanca Vas en een Misha Bredewold bijvoorbeeld. Dus ik vond het wel opvallend dat eigenlijk de wereldkampioenen zo aan het werk gezet werd voor Vollering en later voor Wiebes. Ik denk dat de laatste keer Kouwberg, dat na de Kouwberg, dat het toen echt alle ballen 100% op Wiebes gingen. En dat daarvoor even afwachten was, kan Vollering mee met de voorste of... En overleeft Wiebes het?
Ja, wat meerdere opties openhouden nog. Ja, dat denk ik ook.
Ja, maar goed, dat was dus Kopecky die het werk deed. En 4,5 kilometer te gaan. Heel sterk Little Trek. Met Lucinda Brandt en Ellen van Dijk op kop. Nou, toen slonk het wel heel snel. De voorsprong naar 35 seconden. Een mooi treintje met z'n vieren van Little Trek. En Longo Beginni, die echt volle bak aanging. Fors in het wiel van Wiebes. Richting in de laatste kilometer. Je zag gewoon dat Vos, die had maar één ding. Dat was het wiel van Lorena Wiebes. En Lorena, die eigenlijk aan de goede kant zat om de sprint aan te gaan. Want kwam van rechts voor. Even dacht ik nog van Longo Beginni, wat doe je nu? Die was echt wel behoorlijk de rest aan het afsnijden. Maar dat zei Wiebes ook in het interview achteraf. Vervolgens dus gewoon... Alleen maar naar rechts kijkend. En links kwam daar als een duveltje uit het doosje. Marianne Vos, 12 jaar na haar wereldtitel op precies dezelfde plek op het wereldkampioenschap in 2012. Ja, het derde leven van Marianne Vos zo'n beetje. Het derde wielenleven met alle operaties aan de bekslagader achter de rug. Bizarre ontknoping was het, Eve.
Ja, het was ook als publiek zijnde zo aan de kant. We zagen op de schermen Wiebes natuurlijk juichen. En toen eigenlijk in één keer zo'n geluid van... Oh, en wat is er? Ja, wat gebeurt er? Ja. En toen toch dat Vos als eerste over de meet kwam. Het was wel heel bijzonder om eigenlijk die sfeer daaromheen ook mee te maken, lijkt.
Ja, ja. Ja, want ik was daar vorig jaar ook, zeg maar, stond ik ook op de finish te kijken. En dat Vollering won. En dat was zo'n andere beleving dan nu voor de tv. Het was daar zo'n energie en zo'n massa mensen. En ik was daar vorig jaar VIP Hospitality aan het doen. Dus toen mochten we daar echt op de finish staan. En dat was echt een gave beleving. En een aantal jaren daarvoor stond ik met Lizzie Dijnen te kijken. Toen we allebei zwanger waren van onze eerste. Dat weet ik ook nog. Dat was ook echt super gaaf. En daar moet je echt bij zijn.
Deze finish, hè. Dan iedereen daarna. Oh, en wat gebeurt er? En wie wint er nou? En dat was wel echt heel bijzonder om eigenlijk zo live bij te zijn.
Ja, ik weet precies wat je bedoelt. En dat is dus echt waarom je eigenlijk het beste gewoon bij een koers kan zijn in plaats van voor de tv. Want dan voel je wel echt die sfeer. Die je dus ook als renster voelt als je dus daar koerst. En dan kan heel snel onze gast natuurlijk wat over vertellen. En dan de nummer 3 was een hele verrassende van Liv. Ken jij haar?
Ja, ik ken haar niet heel goed persoonlijk. Ik weet wie het is. Ik heb hem wel eens wat kort gesproken. Maar ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Ingvild.
Ja.
Uit Noorwegen.
En de achternaam?
Ja, Gjasken of zo.
Ik heb hem voor me even gepakt. Ja, ja. Klopt. Goed uitgesproken.
Eigenlijk uit het niks is misschien niet helemaal waar. Volgens mij deed ze ook in de Brabantse Pijl al een goede... Ja. Goede koers, maar eigenlijk tussen deze wereldtoppers wel haar eerste wildtour podium. En dat was wel echt een super knappe sprint gereden van haar. Ik zei, volgens mij appte ik nog naar jou, Veer, want wij reden dus op de fiets daar. Ik zeg, het is wel tegenwind naar de finish, dus eigenlijk moet je best laat komen. Er stond nog genoeg wind, maar daar kan misschien onze Belgast er ook wel wat meer over vertellen.
Zeker. Nou, maar goed, de finish is at the finish line. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven. Wat ik heel sportief vond van Lorena, was dat ze wel gewoon een interviewtje deed na afloop. En ze zei ook van, er zijn ergere dingen. Nou, als ik dit soort dingen had meegemaakt, ik heb wel eens Nederlands kampioenschap op de baan verprutst, echt onnodig. Ik heb wel eens WK's bij de junioren verprutst, dat ik titel moest verdedigen, bla bla bla. Ga ik allemaal nu natuurlijk niet over uitweiden, maar ik heb echt grote koersen, EK's, ook wel EK's, maar ook WK's heb ik echt verprutst. Kon ik echt dagen niet slapen, ik was niet aan te spreken en ik vond het zo knap hoe Lorena zo snel na de finish zo'n grote teleurstelling om kon zetten. Vond ik echt bewonderenswaardig. En ook gewoon,
knap dat ze gelijk de media zo te woord stond.
Ja,
zeker.
Had ze ook niet hoeven doen natuurlijk. Ze had ook gewoon kunnen zeggen van, nou jongens, we kijken het allemaal maar.
Laat mij even met rust.
Ja, precies. Nou, even snel de top 10. Marianne Vos, Lorena Wiebes en dan Ingvild Gjeskjen. Nou, ik had, sorry, maar echt, ik vond echt de verrassing van de dag. Pfeiffer Georgie, die een hele sterke sprint reed. Ik dacht bijna, gaat ze nou na Parijs-Roubaix weer op het podium eindigen? Het scheelde niet veel. Longo Bugini, die voor mijn doen ook een bovengemiddelde sprint reed. En dan Gasparini.
Veer, ja. Ik wil wel even toevoegen. Het is natuurlijk wel een sprint van de klimmers. Dus dat is toch een andere sprint dan dat je misschien in Gent-Wevelgem hebt.
Zeker.
Dus je hebt hier toch wel de sterkere dan ook even goed wel boven komen drijven. En sommige klimsters die toch net wat explosiever zijn dan andere.
Ja, zeker. Heel goed punt. Ja. Kastelein, die nog negende werd, Paladin 10. En dan van de Nederlands nog Shirin van Anrooy op 12. En Paulina Rooijakkers op 17. En dan even van 8 op 21, Demi Vollering op 22. En wie hebben we nu voor ons neus? Dat is onze belgast Eva van 8. Welkom Eva, wat leuk!
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Je hebt een hele drukke avond, hè? Schreef je al. Je werd ook nog bij L1 voor de camera getrokken door Maurice de Heus. En daar mocht je ook je verhaal doen. Ik heb het nog niet gezien, moet ik zeggen. Ik was druk met de jongens op bed doen, dus ik ga het nog zeker wel even terugkijken. Maar wat een dag. Wat een dag.
Ja, nou perfect dat ik bij L1 kon aanschuiven, want daardoor ben ik mooi in de schmink gezet. En ik had de podcast van Amber teruggeluisterd. En er was enige verwarring dat er ook videobeelden bij waren. Dus komt goed uit.
Je ziet eruit om door een ringetje te halen. En dan kunnen we straks even. Ik niet, maar goed, maakt verder niet uit. make-uploos uit de douche. We kunnen zo even goed even printen. En andere Eva ziet er altijd goed uit. En jong en fris en fruitig.
Ik heb nooit make-up op Veer.
Nee, daarom. Nee, we zijn niet zo van de make-up, maar dat geeft niet.
Ik normaal ook niet.
Representatief om zo meteen een printscreentje te maken aan het eind van de show. Dus dan kunnen we die nog even met de mensen delen. Kunnen ze zien hoe mooi jij eruit ziet. Door wie ben je in de smink gezet? Door Yvonne?
Dat is een hele goede vraag. Weet ik niet. Het was kwaliteit. Het was naturel, maar toch genoeg. Ja.
Nou, toen bij Tour de Limburg Fam deed Yvonne het iedere dag. En dat is een beetje de huisvisagist bij L1. Dus echt een super lieve. Yvonne Duut. Nee. Ja. Ja, nee, als je de naam niet weet. Yvonne Duut is echt top, top fysiciste. Dus nee, maar Eva, leuk. Want ik volg je natuurlijk al een tijdje. En je doet het super goed. Je bent echt een rising star. Want je fietst denk ik nu voor je derde profseizoen, hè, uit mijn hoofd, toch? Derde.
Ja, klopt. Ja, ja.
Super kort.
Eigenlijk tweede voorjaar, want eerste voorjaar toen sloot ik in mei of zo aan. Ja.
Precies. Dus nog zo kort en dan echt in grote koersen. Vorig jaar natuurlijk ook al. Zo vooraan rijden. Grote stappen maak je. En Eva, dat is wel even lastig als ik dus. Ja, dan weten we niet wie ik bedoel. Maar Eva Buurman en ik hadden het net al even natuurlijk over de koers. En we hadden natuurlijk ook over dat krankzinnige stilleggen. En laatst ook in een andere UCI-wedstrijd.
Dwars door Vlaanderen.
Ja, Dwars door Vlaanderen.
Was het ook lang stilgelegd?
Dwars door Vlaanderen, ja, precies. Was ook wel echt een toestand met een ongeluk op het parcours. Maar nu natuurlijk weer. En ja, wij vroegen ons ook af, wat doen jullie dan in zo'n uur? Want nou ja, je gaat...
Ja, en ook eigenlijk vanaf het begin dat jullie werden stilgelegd, weet je dan meteen wat er gebeurd is? Heb je een beetje idee hoe lang zoiets kan duren? Of was het allemaal helemaal onbekend voor jullie wat er gaande was?
Ja, eerst meteen onbekend. Ja, het eerste wat je doet is snel plassen.
Ja.
Echt met alle haast, pak uit, snel in de bosjes, echt naast de supporters, achter de auto's. En dan opeens hoor je van, oké, het kan misschien toch wel langer duren. Dus uiteindelijk ben ik ook twee keer gaan plassen. Maar op een gegeven moment hoorden we toch wel hoe ernstig de situatie was. En toen dacht ik ook wel, oké, dat kan wel heel lang gaan duren. Iemand zei zelfs dat die motoragent overleden was, maar dat blijkt gelukkig niet waar te zijn. Het gaat best wel goed met ze naar omstandigheden, heb ik gehoord. Ja. Niet? Ja, wel toch? Ja, 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 oké.
Okay. Ja.
Ja, dat was wel een opluchting. Maar we hebben daar uiteindelijk een uur en 5 minuten gezeten, dat heb ik later teruggekeken. En gelukkig scheen het zonnetje een beetje. En ja, vergeleken met het dwars door Vlaanderen, daar was het echt wel koud. En daar moesten ze dus ook meteen positioneren voor de volgende, zeg maar, het volgende key moment.
Ja.
Dus voor ons, ik denk dat de organisatie het uiteindelijk wel goed had opgelost door neutraal naar Valkenburg te rijden. Maar op een gegeven moment wordt het toch een keer hectisch.
Ja.
Dus toen was het wel, iedereen wilde bij die neutralisatie toch wel een goede startpositie staan. Want je gaat meteen die Brakkenberg af en toen de Geulemerberg op. Dus dat was best wel pittig. En die Geulemerberg, die hebben ook echt keihard opgereden. Ik weet niet wie er op kop reed. Ik hoorde Canyon misschien. Maar zo, dat ging hard. Ik heb ook gezien, de kom is daar gesneuveld. En die reed daar 30 gemiddeld omhoog.
Ja?
Niet normaal.
Wie?
Dus, was dat? Ja, het was meteen koers.
Wie reed daar 30?
Ja, Anna Henderson. Ja, niet dat zij op kop reed, maar die heeft de kom afgepakt. Ja. Met 30 per uur, 6% gemiddeld. Nou, dat gaat echt hard. Tegenwind ook nog. Nou ja, het ging hard.
Ja.
Dus ik denk dat de helft van het peloton toen al op een gat zat. Ik hoorde meteen in de radio van, oké, het peloton ligt in 5 stukken of zo. Nou ja, dan is het zo, die heuvelzone, zo die IJzerbosweg en zo, de Kruisberg, dat zorgt er wel voor dat er wat vermoeidheid in het peloton komt. En zijn er al een aantal rensters vallen dan al af voor het positioneren. Maar nu is iedereen fris en wil iedereen bij die Dalemerweg ook weer voorin zitten om te positioneren voor de Kouberg. Ja. En dat was vreselijk. Ja. Eerste keer zat ik ook niet... Dalemerweg zat ik best oké. Okay, maar die Brakkenberg richting de Geulemerberg, vreselijk. Echt.
Ja.
Ja, dan denk je wel, waarom doen we dit allemaal? Maar ja, het hoort erbij, hè?
Ja, nou ja, dat was...
Had je die gedachten op de fiets? Waarom doen we dit?
Hebben wij ook wel eens gehad, hoor, Eva?
Tijdens, hoor. Ja, ik ook wel.
Ja, ik heb,
maar ik had het vaker daarna dan tijdens wel dat je toch adrenaline en dingen, dat je daar niet over denkt. Maar meer dat je daarna van, wat hebben we... Ik zag ook volgens mij bij Mavi, die zag ik op Strava, volgens mij reed hij 74 naar beneden voor die Geulemerberg. Dat ik denk van... En zij kan dalen, maar er zijn nog veel betere dalers. Als ik een Lucinda misschien zie. Of een Vos. Dat ik denk van, dat ging misschien wel niet 75, maar 85.
Ja.
Ja, ja. Ja, en ik heb 3 weken op een berg gezeten.
Ja.
Dus als je dan weer in zo'n eerste hectische koers komt, dat die prikkels zijn wel even intens. Maar ja.
Heftig, ja.
Gelukkig reed ik ervoor. Mooi beste deel. Dat was wel lekker.
Ja, inderdaad. Nee, maar dat is in zo'n koers als dit natuurlijk super fijn. Je bent dus 3 weken op hoogtestage geweest. En volgens mij had je hele goede benen. Want jij ging met iets van 34 te gaan. Ging jij dus op diezelfde Geulemerberg. Voerde jij de forsing. En kreeg je dus 2 renners mee. En ja, daar reed je dus echt super lang mee vooraan. En jij was echt de meeste gangmaker in de kopgroep. En ik zag jou ook echt wel pissig zijn op Kastelein. En wat ik dus wel echt komisch vond, maar eigenlijk ook een beetje jammer, was dat 10 kilometer voor de finish ongeveer, of 15 kilometer voor de finish, kreeg zij de prijs van de strijdlust al toegewezen. Dat ik dacht van, nou, ik vond jou eigenlijk, eerlijk gezegd, ik vond Jaren ook goed rijden. Ze zat ook van voren. Maar ik heb jou ook volgens mij nog een paar keer eerder aan de boom zien schudden, als ik het me goed herinner, in dat kleine koersje. Dus ja, wat vond jij daarvan? Want het is natuurlijk, want wat ik net vertelde over die finus met die sfeer en die mensen. En het is natuurlijk gewoon de grootste klassieker in Nederland. Ook, ik vind altijd de prijs van de strijdlust vind ik ook altijd gewoon tellen. Er zijn mensen die doen er heel lacherig over en een beetje neerbuigend. Ik vind het juist, hè, weet niet voor niks de Courage podcast. Ik vind het gewoon een hele mooie prijs als je die wint. Dat is meer dan dat je met lege handen naar huis rijdt, vind ik altijd. Maar vond je dat nog een beetje gek of jammer? Of weet je, ik snap ook dat je er niet wakker van ligt. Maar ik vond het een beetje apart.
Ja, ik moet zeggen, ik koers totaal niet met dat
in mijn hoofd.
Maar ik hoorde het inderdaad achteraf. Mijn ouders zeiden dit. Ik zei, oh ja, de prijs van de strijd dus. Oh ja. En toen vertelden ze dat. En toen dacht ik ook, oké. Ja, dit is ook niet helemaal hoe ik de koers heb beleefd. Want eerste rondje was ik er inderdaad... was ik er nog wel positief aan het coachen. Kom op van, je rijdt hier gewoon voor podium, let's go. Want ik snap het ook niet helemaal. Zij is in principe de sterkste renster uit haar ploeg. Ze heeft niemand achter zich. Kijk, ik kan zeggen van, Marianne zit erachter. Ja. Maar en toen tweede rondje werd ik best wel pissig inderdaad. Want toen deed ze eigenlijk helemaal geen kopbeurten meer. En ze mag het doen. Ze komt er vaak ver mee. Ik bedoel, ze heeft er een Tour de France etappe mee gewonnen. Ja. Maar ze maakt zich ook niet heel erg populair ermee. En dan zei ze van, ik zit kapot. Aan de andere kant, ze wordt uiteindelijk toch nog negen. Dan denk ik, ik denk dat er nog wel iets meer had ingezeten.
Ja, en jij vertelt net van, ik heb nog bijvoorbeeld Vos achter me zitten. Maar krijg jij binnen de ploeg dan wel een vrije rol zoals nu, dat je zo mag demareren op de klimmetjes?
Ja.
Ja, dat is wel interessant, want aanvankelijk, toen het parcours nog niet gewijzigd was, toen hadden we als tactiek om alleen maar te volgen. En dan wel een beetje mee te draaien in een groepje, maar niet maar echt zeker nog over te houden voor een finish. En nu het parcours dus gewijzigd was, kregen we de opdracht om ook zelf aan te vallen, koers hard te maken. Want nu hadden we opeens het probleem Lorena Wiebes echt wel erbij. En dat was altijd een probleem, maar nu nadat die echt pittige klimmetjes eruit waren gehaald, was het nog veel groter. En dat was wel iets anders. En toen de favorieten dus terug waren gepakt op die Geunemerberg, dacht ik, ik voel me eigenlijk best wel goed. Niemand kijkt naar mij. Ja. De favorieten zijn net teruggepakt, die gaan niet meer mee. Dus laat ik het gewoon proberen. Ja. En dit was perfect, want SD Works en Trek, onze grootste concurrenten, moesten nu achtervolgen. En Marianne zei ook dat ze zo de hele koers echt super relaxed zat.
Ja.
Dus het was wel een goede situatie.
Ja. Ja, sowieso een goede situatie. Tenminste, hoe ik jou in de kopgroep zag... rijden, van tv leek je wel echt de sterkste en de gangmaker, zeg maar, van de kopgroep. En echt de anderen mee moeten motiveren om mee te draaien. Dus dat was voor jullie natuurlijk evengoed ook al een hele goede situatie om vooruit te zitten.
Ja, klopt. Ja, Jos zei ook, Jos van Emden, ploegleider, laatste ronde van, now we protect the break, we go for Eva. En toen dacht ik, shit, dat was wel heel mooi, maar ook wel een beetje druk met zich meebrengend.
Dacht je toen op de Bemerberg, nu ga ik wegrijden?
Ja, Jos adviseerde dat ook, dat had ik ook wel zelf bedacht. Van, omdat Jaren dus niet meer meereed, dacht ik, dit is eigenlijk de enige oplossing.
Precies.
Want ik weet dat Jaren ook nog super sterk is in zo'n finale. Een sprint, ik denk dat ze ook best wel rap is. Ik dacht, als ik Bauernfeind mee krijg, daar durf ik wel mee verder te rijden. Die reed ook wel goed door. Ja. Alleen toen kwam ze toch nog terug. Ja, ik moet zeggen, ik schoot ook een klein beetje in de kramp op die Bemelerberg.
Oh!
Ik dacht dat ik echt heel goed was en toen dacht ik het toch, ik moet wel voorzichtig zijn.
Maar had je dan toch te weinig gegeten of zo, evengoed? Ondanks dat het een korte koers was van 100 kilometer?
Ja, ik denk toch iets te weinig vocht, want... Ja. We reden met extra koolhydraten. Dus,
van Moorten, of niet?
Ja, dan heb je dus geen isotonen.
Amax,
Amax, zeker. Ja. Dus de turbolijn reden we mee. En dan heb je dus niet isotonen sportdrank. Dus dan moet je, dan heb je een kans dat je te weinig water binnenkrijgt. Dus ik had achteraf gewoon een extra waterbidon moeten pakken. Maar goed, dat weet ik dan voor de volgende keer.
Ja. Maar Eva en ik appten nog naar elkaar en wij zagen het op een gegeven moment wel echt zitten met de kopgroep. We houden natuurlijk van de aanvallers in de Courage podcast. En toen werd het echt spannend. Wat dacht je toen in die finale? Want was je toen al plannetje aan het smeden van hoe ga ik het aanpakken? Je probeerde natuurlijk van die anderen af te komen. Nou, dat lukte niet, maar... Hoe zag je dat zelf?
Ja, hoe gaat het dan? Als je dan als Jara dan terug is en Bauernfeind er nog, helpt Jos je dan met een plannetje maken? Of ga je dan zelf in je hoofd van,
wat als?
We gaan nu gewoon draaien en dan ga ik op de Kouberg weer? Hoe gaat dat voor jou?
Ja, Jos was de hele tijd een coach. Alleen de helft van de tijd verstond ik het oprecht niet. Omdat er zoveel mensen langs de kant stonden. Was wel echt heel mooi.
Ja.
Ja. Maar ja, toen inderdaad dacht ik van oké, nu gaan we weer draaien. En dan rijden we in ieder geval... dan zien we het wel bij de finish als we het gaan redden. Maar ja, Jari Kastelein wilde echt niet meer meedoen. En toen dacht ik ook van... ja, dan ik voelde dus die kramp een beetje opkomen. En ik wist dat Bauernfeind toch wel echt wel taai was. En Kastelein is echt wel snel. Dus ik dacht, ja, met Marianne achter me... ik mag hier niet dan straks los op die kouberg of de sprint verliezen. Dus ik moest... dat was ook altijd het idee van... je moet altijd, als je in de kopgroep zit, zorgen dat je ook echt kan winnen. Want anders kan Marianne doen.
Ja.
En
ja.
Dus toen reed ik ook een beetje half mee. En toen op de kouberg, ja, toen zaten ze al zo vlak achter ons... Toen was ik eigenlijk blij dat ik nog kon aansluiten. Toen kwam Marianne bij me in vierde positie of zo. Zat ze echt supergoed. Dus toen, want ons aanvankelijke plan was om dan bij Marianne te blijven de laatste keer Kouwberg. En haar terug te brengen als dat nodig zou zijn. Maar ja, was helemaal niet nodig. Ze was supersterk.
Ja.
En toen vroeg ik dus van, wat kan ik doen, wat kan ik doen? Zei ze, volgen, volgen. Dus toen heb ik gewoon een paar aanvalletjes een beetje meegeschoven. Op echt uit mijn kleine teen kwam dat nog.
Ja.
En ja, toen het tempo hoog houden, zodat ze kon sprinten.
Ja. Ja, maar toen heb jij met Henderson echt nog een hele sterke lead-out gedaan. Met Henderson, hè, om voor Vos.
Mm-hmm.
En toen dacht ik nog even van, oh Eva en Anna Henderson. Ga je nu de rode loper voor Wiebes uitleggen? Maar ja, toen kwam het dus toch, hè, want jullie deden echt met z'n tweeën. Ik denk tot een paar honderd meter voor de streep wel. Deden jullie echt een goede lead-out met z'n tweeën. Maar ja, toen... nou ja, we weten allemaal wat er toen gebeurd is. Dat Wiebes te vroeg haar handen in de lucht stak. En ja, toen was het natuurlijk afwachten na de finish. En toen zag ik enorme blijdschap van jou na de finish voor Marianne. Dat ik ook dacht van nou, maar je had zelf ook... zat je nog 10 kilometer voor de streep ook nog in een eventuele positie om zelf de koers te winnen. Dus ja, ik vond het ook wel weer opvallend dat jij zo snel alweer... ja, eigenlijk jouw hele eigen avontuur soort van leek te vergeten. En echt super blij was voor Marianne. Kan ik me ook wel voorstellen. Maar ja, dat was wel mooi om te zien in ieder geval.
Ja, dat zeggen heel veel mensen.
Maar Veer, het is misschien... je ziet en je ploeggenoot winnen.
Ja.
Maar je ziet ook... ze hebben zelf ook de koers van de leven gereden.
Ja, zeker.
In de thuiswedstrijd.
Ja.
Dus dan kan je toch alleen maar blij zijn.
Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar... Ja, zeker. Nee, maar ja, je had natuurlijk zelf... had je ook misschien enigszins nog teleurgesteld kunnen zijn dat het...
Dat je het met de kopgroep niet had gehaald.
Ja, omdat het lang leek te lukken. Ja. Maar er was geen spoortje meer van te zien in ieder geval. Dus dat vond ik wel mooi om te zien hoe je zo uit je dak ging.
Heel veel mensen zeggen dit tegen mij. Maar
ben ik niet de ene.
Eerlijk gezegd, ja, ik koers wel om te winnen. Alleen, misschien moet ik er nog echt in gaan geloven dat het ook echt kan. Maar eerlijk gezegd, in mijn hoofd zit nog altijd van... ik rij gewoon in dienst van Marianne. En ja, dan als ik het af moet maken, dan is het, ja, ik heb ook nog nooit een koers gewonnen, moet ik zeggen. Dus dat gevoel ontbreekt misschien ook nog.
Mm-hmm.
Misschien kan zo'n lange vlucht en dat je het bijna haalt wel helpen aan het vertrouwen. Dat je het dus eigenlijk wel gewoon, of bijna kan. Als je het bijna kan, dan kan je het ook gewoon helemaal een keer natuurlijk. Ik denk dat dit wel goed voor je vertrouwen daarin ook is. En misschien vanuit de ploeg ook nog extra. Dat je het vaker zoiets mag proberen.
Zeker, ja.
Ja.
En we gunnen het Marianne ook ontzettend, hè? Want het is echt een hele fijne ploeggenoot. Super sympathiek.
Ja.
Iedereen is ze zo geliefd in het peloton. Iedereen gunt het Marianne eigenlijk.
Zeker, wij ook. Ja, zeker.
En eigenlijk ook hoe ze dan met Wiebes daarna... Ik zag op het podium ook even zo'n handje, weet je wel. Van, ja, ik denk dat het ook gewoon... Ik weet het niet precies, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat het ook gewoon best wel dubbel voor Marianne voelt. Je bent natuurlijk heel blij, want je hebt gewonnen... Maar ergens weet je ook, ja, eigenlijk was ik een soort van verslagen. Maar ja, die ander verpest het voor zichzelf eigenlijk. Het kan best wel dubbel zijn, denk ik.
Ja, want bij Marianne was het in 2021 ook dat ze bijna geklopt werd in de Amstel. Dezelfde finish ook door de mede-podiumkandidaten. Maar toen won ze dus nog wel nipt. Dus zij wist ook hoe Lorena zich eigenlijk voelde, zei ze in het interview na afloop. Maar goed, jij reed duidelijk met supergoeie benen. En vorig jaar had je ook al supergoeie benen in die Tour de France-etappe... waar je ook met onder andere Kastelein op pad was. Toen schrok natuurlijk de hele wereld van die enorme valpartij. Nou, dat heb je natuurlijk ook al vaak wat over gezegd. Maar Ja, hoe is het sindsdien voor jou verlopen? Want volgens mij, als ik het goed begreep, heb je best wel een lastige winter gehad. En duurde het wel eventjes voordat je weer helemaal fit was en hersteld, et cetera?
Ja, op zich van die valpartij was ik denk ik in oktober wel echt hersteld. Wel hersenschudding even last van gehad, maar dat ging best oké. En, maar ja, in de winter begon eigenlijk heel goed. Ik was best wel snel in vorm. Alleen toen kreeg ik last van mijn knie onder andere. En ja, toen heb ik even eruit gelegen. Maar toen weer moeten opbouwen. En ja, toen gingen die eerste koers. Ik heb Strade gereden en omloop. Dat ging nog echt niet lekker. Maar toen op hoogte eigenlijk weer. Of in Normandie was de eerste koers dat ik weer wel iets beter voelde. En toen heb ik eigenlijk best wel goed kunnen trainen, zeg maar. En toen op hoogte die andere stap erbij gezet. En nu voel ik me misschien op korte klimmetjes wel beter dan ooit.
Wauw. Ja, dus komt dat dan door die hoogte of ook gewoon door de kilometers die je op trainingskamp hebt gemaakt? Heb je ook bloedonderzoek gedaan? Kun je ook echt verschil zien, hè? Die reticulocyten extra en zo? Doet het dus zeg maar, is het en-en of is het, wat denk je hoe dat dan komt?
Nou, we hebben geen bloedonderzoek gedaan, maar het is sowieso een combinatie van gewoon het eten, trainen, slapen. Ja, dat doet al zoveel dat je elke dag een middag dat je doet, dat er voor je gekookt wordt. Zo die rust.
Je hoeft nergens aan te denken, alleen je training te doen.
Ja.
Precies, ja.
Maar wel dat het zo meteen, dat het nu meteen uitwerkt op de korte klimmetjes, dat vind ik eigenlijk wel. Je hoort ook best vaak dat renners nog even erin moeten komen, nog even wennen. Want wanneer ben je precies teruggekomen?
Ja, ik was ook zondag en ik was verkouden geworden van zaterdag tot en met woensdag. Best wel een beetje grieperig. Ook echt niet amper getraind die dagen. Dus volgens mij ben ik gewoon super fris.
Ja.
En meestal inderdaad, als renners terugkomen van hoogte, dan zijn ze vermoeid. Ik was ook zeker vermoeid, daarom werd ik ook een beetje ziekjes. En ik denk dat het daarom zeg maar zich uit in dat ze die kortere klimmetjes niet kunnen verteren. Maar in mijn geval was ik dus juist goed uitgerust.
Ja mooi. Goed om te zien hoor. We hebben weer iemand weer aan het front, hè, van de Nederlandse renners. Want het zijn nogal wat Nederlandse renners die we de laatste tijd allemaal van voren zien. Wat ik ook ergens las was dat jouw opa en je oma met jou meekeken. Want het was natuurlijk een hele bijzondere dag. Het was een thuiswedstrijd. Je woont in Maastricht. Je komt dan uit Nijmegen, maar woont al een tijdje in Maastricht. En was voor jou denk ik een extra bijzondere dag ook, toch? Heb ik ergens gelezen.
Ja, zeker. En vooral ook mooi dat er was zoveel familie die was komen kijken. En onder andere mijn vader en mijn tante. En die hebben echt wel een zware periode gehad de afgelopen tijd.
Ja.
En tegelijkertijd leeft ze ontzettend met mij mee met het wielrennen. Dus ze volgen het ontzettend en zijn grootste fan. Dus zij stond ook langs de kant. Dus
gaaf.
Ik denk om op deze manier zeg maar hun wat van entertainment te geven, dat was ook mooi, hè?
Ja.
Extra energie, de laatste procentjes erbij door je vader en je tante misschien wel.
Gaaf.
Absoluut, ja.
Ja. En nu ben je dus fulltime prof, hè? Je hebt natuurlijk voor je studie ben je uiteindelijk dan verhuisd naar Maastricht. Maar nu, als het goed is, ben je nu helemaal fulltime prof, toch? Geen studie meer in Maastricht?
Ja. Er is nog een thesis die je af moet.
Oh.
Een masterthesis. Ik ben bezig. Er zit progressie in, maar het duurt lang. Ja. En uiteindelijk komt die af.
Kun je aan de luisteraars nog vertellen wat voor studie?
Het heet Data Science for Decision Making. Een beetje artificial intelligence, wiskunde, die kant.
Ah ja, precies. Ja, ja. Maar ben je dan ook nog bezig als je bijvoorbeeld windtunnel testen of testen op de wielenbaan, op je tijdritfiets of dat soort dingen, ben je daar nog mee bezig? Vind je dat interessant, om toe te passen in de wielersport? Of aerodynamica?
Ja, ik vind Strava onder andere wel heel interessant.
Ja.
Een beetje analyses daarop toe te passen.
Grappig.
Klein beetje. Ja.
Ja.
Achteraf had ik mijn scriptie daarover moeten doen.
Ja. Je eigen app bouwen om data's uit kunnen lezen.
Precies. Eerst die scriptie af en dan daarmee verder, ja.
Want ben je begonnen met wielrennen sinds je in Maastricht bent gaan wonen voor je studie? Of hoe is dat gegaan?
Ik fietste altijd wel langer al. In Amerika ook al een beetje, toen ik daar hockeyde. Maar Ja, koers inderdaad sinds ik in Maastricht woon.
Ja, mooi. Nou ja, en ja. Dan de komende tijd. Volgens mij, vorig jaar heb je heel goed nog in de Waalse Pijl gereden. Top 20 ook uit mijn hoofd, toch? Tenminste.
Ja, heel goed. Ja, dat degelijk.
Nou ja, er zijn mensen die...
Ik heb het er niet naar gedaan. Ik vind top 20 Waalse Pijl is gewoon heel goed. Ja.
Oké, dank je.
Nou ja, in ieder geval, lijkt het me een koers die jou wel moet liggen. En Luik ook. En staan die wedstrijden ook op je programma?
Ja, zeker. Mooi. Ja, allebei.
Ja. Mm-hmm. En wat kunnen we daarna nog, waar kunnen we je daarna nog zien schitteren?
Op de Vuelta.
Ah, leuk.
Volgende doel.
Ja, ja. Mooi.
Die komt meteen de week erachteraan al natuurlijk. Naar Luik. Ja, zeker. Ja. Eind april begint die dit jaar.
Ja. Ja. En als je dan mag dromen en dat je, als je denkt van nou, dit wil ik echt heel, heel graag winnen. Wat zou dat dan zijn?
Dan volg ik Amber in haar antwoord, een toeretappe.
Ah ja, Amber Kraak.
Die staat ook op je programma.
Ja, ja, ja. Ja.
En gaat ook natuurlijk door je thuis, of door, bij Maastricht in de buurt. Je thuisomgeving.
Precies, ja. Dat is een mooie etappe die, ja.
Ja.
Die staat rood aangevinkt.
Omcirkeld. Ja. Zeker.
Ja. Heb je het parcours al verkend van de Tour?
Nee, maar het is niet... ik fiets daar regelmatig. Ja. Het is gewoon eigenlijk een Amstel rondje in het begin. En dan ga je de finale van Luik Bastenaken-Luik rijden.
Ja.
Dus.
Ja, je kent het allemaal wel.
Kent wel, ja.
Ja, als je het op papier ziet, dan hoef je het eigenlijk niet...
En wat houdt dat in, finale van Luik Bastenaken-Luik? Is de Redoute dan ook in die etappe?
Ja.
Ja, absoluut, ja. Vanaf daar pakken we het eigenlijk op. Ja.
Ja.
Mooi. Nou,
dat is wel een mooie etappe inderdaad.
Zeker.
Ja. Ja, mooi. En dan voor in de toekomst, naast die toeretappen, zie je jezelf, probeer je ook nog in de WK-selectie te komen, dat soort dingen?
Dat is niet echt een actief doel, maar het zou wel mooi zijn. Nu focus ik me gewoon op op Visma, Lisa Bike.
Ja.
En wie weet wat er op mijn pad komt.
Ja. Nou, mooi.
Lekker aanvallend blijven koersen en dan komt het wel goed.
Precies, ja.
Precies, en dan echt geloven in die eigen overwinning natuurlijk, Eva. Hè? Want je zag het vandaag maar weer. Er kan van alles gebeuren in de koers. Ook op de finish kan er nog wat veranderen zelfs.
Ja.
Nou, mooi. Dan gaan we jou niet langer storen op deze zondagavond. En als het goed is, ga je je familie nog bezoeken lekker zometeen, toch? Of
worden... Ja, net terug al.
Oh, je bent al terug.
Ja.
Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt voor je inbreng. Luister je wel eens naar de Courage podcast?
Ja, zeker. Ja, ja,
oh,
ja.
Leuk.
Absoluut.
Leuk.
Ja. Jullie waren de eerste, denk ik, die het vrouwenwielren...
Ja, dat klopt.
Ja. Coverde.
Oh, dus je bent al fan van het eerste uur, begrijp ik.
Zeker. Ja.
Dat is altijd leuk om te
horen. Dat is heel grappig, want ze fietste voor me dat ik naar Maastricht aan het fietsen was. Toen dacht ik, nou, ik vraag gelijk of ze vanavond als gast in de Courage podcast wil. Dat was wel heel grappig.
Ja. Vanuit Grotebroek werd het allemaal geregeld daar in Zuid-Limburg. Ja. Dat
was wel super. Wij zitten hier in Maastricht, jij in Grotebroek.
Ja. Ja, nee, hartstikke leuk. Leuk je gesproken te hebben. En wie weet nog weer eens een keertje. En we blijven je op de voet volgen natuurlijk. En wat Eva al zei, andere Eva, blijf vooral met Courage koersen. En dan komt het vanzelf een keer jouw kant op.
Heel veel succes met de komende wedstrijden. En,
dankjewel.
Neem de goede benen mee, zou ik zeggen.
Zeker, ja.
Yes, COVID. Ja.
Leuk.
Dankjewel.
Heb jij nog nabranders? Ik heb nog wel een nabrander. Want, als het goed is, heb jij hard gelopen. Klopt dat? Want je hebt natuurlijk gehockeyd in Amerika, maar je hebt ook hard gelopen, toch?
Nou, een beetje via de middelbare school met het WK veldloop. Misschien doe je daarop?
Eva zei het tegen mij. Andere Eva.
Ik ken Rianne Marcus wel. En die vertelde wel eens dat je dan op trainingskamp... dat je ook lang hardlopen, 10 kilometer aan het hardlopen ben bijvoorbeeld. Nou, dat is vrij lang voor de meeste fietsers. Dus toen dacht 15, ik, doe je best geregeld hardlopen erbij. Gewoon 1-2 keer per week zoiets.
Dat deed ik dus en toen kreeg ik knieproblemen.
Oh.
Maar dat was niet, volgens mij niet daardoor. Alleen toen dachten we van oké, dan gooien we sowieso het hardlopen eruit. Dan weten we in ieder geval dat daar niks meer mis mee gaat.
Ja,
en nu wil ik het wel weer een keer gaan opbouwen. Maar zo tijdens het seizoen is het wel riskant. Dus ik wacht er wel gewoon even weer mee. Ja. Maar ik doe dat heel graag, ja.
Oh, ja. Maar je hebt ook WK veldlopen gedaan, zei je?
Ja, op de middelbare school was dat WK veldloop voor scholieren.
Ah.
Ja, ze stelden niet zoveel voor hoor.
Wat
maar
leuk.
We zijn één keer naar Israël geweest en één keer naar Malta. Waren wel coole ervaringen.
Ja, precies.
Ja, wauw.
Ik heb toen, ik won een keer een medaille op het NK scholierenveldloop. Maar toen was er nog geen WK scholierenveldloop in mijn tijd. Nee.
Okay.
Ja. Dat is natuurlijk iets van 10 jaar eerder of zo. Maar grappig. Leuk feitje nog even om te weten.
Ja, ja. Die wist ik ook niet. Leuk, ja. Ja, en je praat wel makkelijk. Ja, stelt niet zoveel voor. Maar een WK veldloop, ja, daar zou je ook geloof ik niet zomaar heen mogen.
Hardlopen is sowieso hoog niveau.
Ja. Dus het zal even wel hard genoeg zijn gegaan, denk ik. Zomaar.
Goeie... De motor zat er wel, ja.
Ja, precies. Goeie basis.
Goeie basis precies. Geweest voor het fietsen. Ja. Nee, maar dan, Eva, dan heb ik natuurlijk nog ook de tip om de reeks met hardlopen met Vera en Dennis te luisteren van de Courage Podcast. Want daar hebben we het ook over onder andere over blessures en over allerlei verschillende onderwerpen eigenlijk in het hardlopen. Dus mocht je in de winter nog weer wat motivatie of tips willen hebben in het hardlopen, dan kun je ook altijd ons daar nog voor inschakelen.
Tegen knieklachten.
Leuk.
Alright. Nee, dan was dat hem. Dankjewel. Dank je voor je inbreng.
Heel bedankt. Yes, leuk.
Tot de volgende. Fijne avond.
Fijne avond.
Ja, tot de volgende.
Yes, doei. Hé, hey, was leuk even. Wat een leuke spontane meid is Eva van.
Ja,
jij bent
zeker.
Een spontane ik Eva, dacht, maar andere Eva is ook heel
misschien
spontaan.
Misschien zit het toch in de naam. Nee, ik vanmiddag naar de finish fietsen ze dus voor me. Dus ik even vraag. Maar toen viel het me ook al op. Van, ze was meteen enthousiast en spontaan en leuk. En, dus,
je kunt er wel bij hebben in de ploeg.
Ja, dat denk ik ook wel. Zeker.
Een beetje gezelligheid rond de koers is nooit weg.
Nee.
Dus hartstikke leuk. En leuk ook dat zij ook de Courage podcast volgt. En we hebben leuke reacties ook gekregen weer op onze vorige shows. Ook met Iris. Dus omwille van de tijd gaan we denk ik even het Courage moment bepalen. Onze rubriek natuurlijk, onze vaste rubriek.
Courage moment.
Nou... Begin maar, brand maar los.
Voor mij is de belgast eigenlijk wel een courage moment.
Ja, goeie.
Van de koers.
Ja, kijk, ze mocht niet het podium op voor de strijdlustigste renster. Maar dan bij deze heeft ze toch gewoon de eer in onze Courage podcast show. Als,
Weet jij, voor ons is ze het courage moment.
Ja.
Maar weet jij hoe zo'n strijdlustige prijs wordt uitgereikt?
Ja.
Ja.
Nou ja. Ja,
eigenlijk wel uitgereikt.
Ik heb hem best vaak gewonnen eigenlijk. Ik heb hier heel veel leiderstrijden en prijzen staan. En ik heb echt geen flauw idee. Want volgens mij is dat echt gewoon natte vingerwerk. En is dat echt gewoon een beetje per organisatie verschillend. De ene organisatie, zoals in de Tour, dan is het echt het aantal kilometers dat jij op kop hebt gereden. Die ze dan tellen. En volgens mij degene die de meeste kilometers in een ontsnapping op kop hebben gereden, die winnen dan. Dus daarom gaat vaak, voordat een vlucht teruggepakt wordt, gaan dan renners nog demareren om dan een kilometertje langer op kop gereden te hebben. En die pakken dan meestal de strijdlust voor. Ik heb me een keer laten vertellen dat het zo in de Tour werkt. Maar verder, ik heb geen idee. Ik denk dat het een soort van prijs is die je dan gegund wordt of niet. Of, Nee, dus en in dit geval snapte ik hem dus niet helemaal. Maar dat snapte ze dus zelf ook niet, want ze kreeg dus heel veel vragen ook over. Maar
want wat je net over de Tour vertelde, hoorde ik ook wel eens dat juist die strijdlust en dergelijke eerder naar Franse renners gaan dan naar andere renners.
Ja, dat is vaak ook
maar
zo.
Maar nu is het is wel een Nederlandse naar wie de strijdlust gaat, maar... bijvoorbeeld Eva komt hier ook nog eens vandaan in deze omgeving. Dan denk je misschien, nou, tel dat of iets nog mee. Maar naast dat ze natuurlijk en de koers opende op de Geurenberg en daarna ook nog een keer op de Bemelenberg. En volgens mij ook de meeste kilometers in de kopgroep.
Ja.
Ja.
Ja, maar ik zit even te denken of ik nog andere redenen kan bedenken, maar nee. Maar goed, het maakt ook kijk, in een Tour de France maakt het wel uit, want het is echt superveel reclame voor je sponsor. Want als je bijvoorbeeld,
ja, zeker.
Als jij een ploeg hebt die het ook echt daarvan moet hebben, van in de aanval rijden, urenlang met je shirt op tv.
Ja, en kijk, weet je, nu is het natuurlijk ook ik noem het nog steeds Jumbo-Visma, maar Visma-Liesebijk, wint Marianne. Maar stel, je hebt die ploeg niet die zoveel wint en jij mag als renster voor je ploeg op het podium staan in een grote World Tour koers. Mm-hmm. Dan kan dat best wel belangrijk zijn voor de sponsoren ook.
Ja, precies. Maar goed, we hebben woensdag alweer, hebben we de Waalspeil. Dus dan komen we automatisch uit bij
de voorspellingen.
Wat denk jij?
Bij Anna van der Breggen.
Ja, de koningin van de muur van Hooi. Zeven keer achter elkaar.
Ja.
Ja, die mag hem weer lekker in de auto op, net als vorig jaar. Vorig jaar natuurlijk Demi Vollering die het kroontje overnam. Wat denk jij? Want Courage Moment waren we net over uit. Unaniem Eva van Agt voor ons. Maar ik denk dat de voorspellingen kunnen we misschien wel twee verschillende namen noemen.
In de voorspellingen, mm-hmm. Voor de Waalse Pijl. Ja. Ja, vorig jaar won Vollering natuurlijk. Die heeft goed van Anna geleerd ook hoe ze hem goed moet indelen. Want dat heb ik van Anna ook wel gehoord. Dat dat toch ook echt een onderdeel is van de muur van Hooi. Dat het niet zo lang mogelijk, zo hard mogelijk. Maar dat je hem ook echt serieus moet indelen. Mm-hmm. Ik vond haar ook wel goed ogen vandaag. Mm-hmm. Ook al kon ze die echte versnelling van Longo Bugini in het begin niet direct mee, kwam ze altijd wel goed terug. Mm-hmm. Ik zag dat vandaag Rens van FDG, Evita Muzic, die kan ook heel goed omhoog rijden en was tweede geworden in een koers in Frankrijk, wat volgens mij ook heel veel klimmen was. Mm-hmm. Dus ik ben ook daar wel heel benieuwd naar hoe zij die klim kan verteren. Is vorig jaar ook heel goed in de Vuelta geweest, mm-hmm. Dacht vierde in het klassement. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
Ja. Maar als je dan geld kan verdienen en je moet echt een naam noemen, inzetten?
Ja, dan ga ik nu toch voor Vollering.
Ah, ja.
Ja, nu ook vandaag ook zuur met Wiebes. Wat misschien Wiebes extra honger maakt, maar misschien haar zelf ook wel. Mm-hmm.
Ja. Nou,
en jij?
Eigenlijk ook Vollering, maar ik wil toch nog even een goede tweede noemen. Dan denk ik, Vos heeft hem ook wel eens gewonnen, maar dat was in andere tijden. En dat verwacht ik dan morgen of woensdag niet. Dan is misschien Longo Bugini die dan ook toch wel een hele grote kans maakt. Longo Bugini of Nibia Doma doe ik dan als tegenhanger.
Ah, ja.
Ja, ja, die twee. Ja. Maar ik denk één van die drie, verwacht ik. Maar goed, ja. Het is ook weer iets ander parcours geworden. Ik weet niet of dat nog heel veel uit gaat maken. Het schijnt iets makkelijker geworden te zijn. Nou weet ik niet of dat heel veel uitmaakt. Maar kan misschien wel een rol gaan spelen. Dus het kan ook zomaar.
Wat houdt makkelijker in? Zijn er bepaalde klimmen uitgehaald? Of,
ja, volgens mij is het voor de muur van Hooi op papier wat minder zwaar.
Ja, want meestal had je voor de muur van Hooi de Giraffe.
Ja, die ja. Dat vond ik ook altijd een rol.
Het is eigenlijk net zo stijl als de muur van Hooi. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat je binnen een kwartier, twee keer een muur bij wijze van oprijdt.
Ja,
dat
was ook een lastig ding.
Wat het wel nog lastiger maakt.
Ja, maar goed, de renters maken de koers. Dat zie je nou ook vandaag maar weer. Dat toch gewoon ook meiden gewoon niet finishen. Terwijl het natuurlijk nog anderhalf uur koers of zo is. Dus,
ja, maar nu begrijp ik ook helemaal hoe dat is ontstaan. Als de renters 30 kilometer per uur de Geelhemmerberg opgaan, dan is er toch aardig nog niveauverschil wel. Ook binnen de World Tour koersen.
Ja.
En als je er dan eenmaal niet meer de aansluiting hebt met die grotere groep, dan is het op zo'n parcours, is het en in een kortere versie ook wel heel moeilijk om dan überhaupt nog terug te komen.
Ja, zeker. Dan in Luik, dezelfde namen? Toch misschien wel, hè? Zelfde naam, een beetje van voring en luik.
Ja, dat kan ook nog wel weer. De luik van vroeger, toen ik hem in het begin reed, was hij anders dan de luik van nu. Ja. Heb jij luik een paar keer gereden?
Nee, dat was ook na mijn tijd.
Nou ja, in mijn eerste tijd...
2017, toen ik net gestopt was ook. Ja.
In 2018 heb ik hem gereden. Toen was het nog met die Finus die berg op, nou ja, heuvel op. Mm-hmm. Dat was wel echt lastig. En nu heb je, ik denk, 10, 15 kilometer voor de mede laatste klim.
Ja.
En daarna eigenlijk toch wel een licht dalende lijn richting de Finus. Wat voor een eenzame koploper lastiger kan zijn.
Ja.
Waardoor toch een, nou, ik weet niet of Vos rijdt, maar die zou ik daarvoor misschien ook wel weer noteren, ja.
Ja, hè? Ik heb het parcours wel helemaal uitgedokterd en gezien 2 jaar terug toen David Hospitality deed. Ik denk dat ik dat wel een mooiere finish vond. En ik heb een keer Tielf gereden met Iris Lappendel en Ellen van Dijk als toertocht. Was heel leuk, gewoon als training. Dus toen heb ik ook wel met dat parcours gefietst. En toen bestond hij dus voor ons niet. Dus toen hebben we toen een keer de toertocht ook gedaan. Maar nu met dit parcours... het is natuurlijk wel een andere koers dan Waalse Pijl. Iets anders. Vooral dus wat jij zegt, de finish... kunnen toch nog wel vaak renners nog eventueel terugkomen. Ik herinner me ook een hele lange solo van Annemiek van Vleuten in Luik. Maar dat verwacht ik dan, dat het niveau verschil was zo groot. Dat verwacht ik dus volgende week zondag niet. Dus dan denk ik toch een beetje ook aan een Longe Bikini en Nivea Doma. En misschien toch wel een Amber Kraak. Want die was vandaag, onze gast van vorige week.
Was weer goed vandaag.
Was weer heel goed vandaag. Reed ook weer top 10.
En zat ook goed mee in een ontsnapping. Klopt. Waarbij je 6-7 rensters vooruit reden.
Ja, want die had ik nog vergeten op te noemen. Dat was natuurlijk een hele sterke kopgroep ook gelijk in het begin. Ook met Demi Vollering erbij.
Dat was eigenlijk vlak voor het moment, nadat zij werden ingerekend, ging volgens mij Eva vlak gelijk.
Precies, ja. Maar goed, dus we gaan het weer zien. Kijk, je ziet het aan vandaag. Het kan ook weer zomaar een hele andere dag worden. De koers kan geneutraliseerd worden, stopgezet worden. Het kan echt hondenweer zijn. Het kan bloedheet zijn. De koers is de koers en de finish is... En de finishlijn. Dat zijn twee dingen die zeker zijn.
Het laatste is ook zeker waar.
Ja, dat is in ieder geval een feit. Maar de rest kun je eigenlijk niet 100% voorspellen. Dus we gaan het gewoon weer even lekker vanaf de bank bekijken, Eve. Gezellig dat...
Ga je niet live kijken daar?
Nee, nu was er nog even sprake van of ik daar misschien VIP Hospitality kon doen. Maar uiteindelijk was er iemand afgehaakt, dus was niet meer nodig. Maar dus ik ga het inderdaad vanaf de bank kijken, heerlijk, met een kwaremondje. Want, Eve, wat vind jij nou lekkerder? Amstel, we hebben nu deels over Amstel Gold Race, Amstel of kwaremond?
Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel heel erg fan van een beetje zoetig bier. Dus ik vind de Radlers altijd wel erg lekker. Helemaal als het warm weer is.
Ja.
Dat zoete smaakje daar hou ik toch eigenlijk wel van.
Oh ja. Maar heb je die 0.3 geproefd van Kwaremond?
Ja, zeker. Ja, die vind ik ook lekker. Ja. Alleen ik mis toch dat citroentje er dan in.
Dat kun je zelf bij doen, hè?
Misschien moet ik zelf citroentje erbij doen.
Ja, volgende keer even zelf citroentje kopen. En ik zit gewoon woensdag en zondag zit ik weer met een 0.3'tje van Kwaremond weer voor de buis. Ik heb er weer zin in.
Mooi, ik ook.
Ja, wij spreken elkaar ongetwijfeld sowieso. Maar Luik, is Ine Bijen er weer bij? En ook even gelijk een recap over het hele voorjaar. Want dan zit eigenlijk het klassieke voorjaar er alweer op. De tijd vliegt supersnel. Dan gaan we alweer snel naar de Vuelta. En ja, en dan gaan wij gewoon even kijken wat we met Courage Koers nog mee kunnen pakken. Dus wordt vervolgd. Ik zou zeggen tegen iedereen van blijf ons volgen op de socials. We staan allemaal in de show notes. En als wij 5 sterretjes krijgen en als mensen gaan abonneren op ons show, dan komen we weer snel naar voren. Dus dat helpt allemaal mee. En verder vergeet niet mee te doen met de Iris Win actie tot en met Waalse Pijl. En ik denk dat... dat het dan voldoende gezegd is over deze Amstel-show, Eve. Wat jij?
Ik heb eigenlijk ook geen toevoegingen meer. Nee. Mooie dag.
Yes, denk het ook. Mooie dag. En mooie dag. Gelukkig. Hè?
Nou ja, goed om te horen dat het met de motorrijden na omstandigheden
precies
goed gaat.
Ja, en Wiebes die zorgde voor een hoop spektakel. En die gaat nog wel eventjes revanche pakken in de komende tijd. Dat weet ik zeker. Dus
ja, ik denk wel dat ze eerst even de benen omhoog nu voor haar gaat. Ja, wat ze toen aangaf, geen waaspijl en luik doen natuurlijk. Nee. Dus eigenlijk misschien wel met een zuur gevoel even de rustperiode in.
Ja, maar goed, die gaan we nog genoeg keren zien dit jaar. En misschien wel op het hoogste treetje in Parijs, wie zal het zeggen. Nee, maar even dan was het hem. En dan wel te rusten voor straks.
Nou, dat gaat helemaal goed komen. Slaap lekker.
Slaap lekker. Doei doei.
Doei doei.
Top Eve, het is dan wel weer even lang geworden.
Ja, ik vind het eigenlijk nog heel leuk om eigenlijk ook met die Eve nog even verder te lullen. Er waren nog zoveel dingen, want toen begon ze over Amerika, dacht ik, dat wist ik. Ik wist wel dat ze hockeyde en ook wel goed kon hockeyen, maar...
Lastig hè, om het kort te houden.
Ja, want eigenlijk zou ik zo'n half uur, eigenlijk met jullie met Amber, volgens mij hadden jullie die ook echt lang.
Minuten hadden we die.
Dat is toch ook best lang. En met Talita waren we ook... half uur of zo.